Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Radio Maria telefoneert.
Met Nele Uiterhoeven aan de lijn.
Dag beste luisteraars, welkom in de Radio Maria telefoneert. In de uitzending van vandaag zullen we bellen met een luisteraar uit West-Vlaanderen en met een luisteraarster uit het Brusselse. We beginnen deze uitzending met een lied, Le Cantique des Cantiques, van Glorious en Natacha Saint-Pierre.
Son est allé.
Welkom bij Radio Maria. En intussen heb ik, beste luisteraars, een luisteraar aan de lijn. Een goeie dag, Dominique.
Goedemorgen, Nene.
Hoe gaat het met u vandaag?
Vandaag gaat het met mij zeer goed, laten we zeggen, ja.
Dat is goed. En van waar bent u afkomstig?
Van Lendeleden, West-Vlaanderen.
Ja, waar ligt dat precies in West-Vlaanderen?
Tussen Kortrijk en Roeselare, hartje West-Vlaanderen.
Hartje West-Vlaanderen. En u bent de luisteraar van Radio Maria?
Ja, absoluut, ja. Sinds vele jaren al, ja.
Ja, en hoe hebt u de radio leren kennen en waarom luistert u graag?
Goh, door affiches ergens een keer te zien in een kerk of zo. Maar in het verleden hadden wij in West-Vlaanderen nogal problemen om Radio Maria te ontvangen, maar sinds de DAB is dat perfect. Dus ik heb twee radio's en ik heb ook het geluk dat ik kan luisteren in mijn auto. Ik zit ook tamelijk veel in mijn auto voor mijn werk. En dus, laten we zeggen, in Hans West-Vlaanderen is Radio Maria nu zeer goed bereikbaar.
Ah, dat is goed nieuws. Ja, het is wel een hele verandering geweest, hè, met de DAB. Het is toch wel beter qua kwaliteit overal nu.
Inderdaad, ja, absoluut. Zeker in West-Vlaanderen. Want wij hadden regelmatig dat je moeilijk kon luisteren. Zo. Zeker als er een eucharistievering was van ergens, was dat soms een probleem, ja.
Ja, en u zegt, ik luister regelmatig. Is dat vooral voor de gebedsmomenten om samen te bidden met de radio? Of ook voor andere dingen?
Voor andere dingen ook. Laten we zeggen, in mijn wagen staat die 90% op Radio Maria. Dus ik luister zeer veel daarnaar.
Ja, en uw geloof, is dat altijd belangrijk geweest voor u? Bent u gelovig opgevoed?
Zeker en vast, ja. Absoluut, ja. Ja. Van kind af, ja.
Ja. En zoals nu, bent u ook verbonden met een parochie of gebedsgroepen of zo?
Heeft u contact? Dus de parochie Lendeleden. Ik ben lid van de kerkfabriek, ben schatbewaarder, dus ik heb ook vroeger veel zaken gedaan, ook voor de kerk, ook voor buurtwerking en dergelijke. Ben ook verbonden met de Sint-Michielsbeweging in Kortrijk.
Ah ja.
Dus laten we zeggen dat ik ook dus in een parade ben, waar ik ook regelmatig naar de viering ga. Ik ben ook sterk verbonden met de gemeenschap Moeder van Vrede, dat jullie natuurlijk ook kent vanuit Gistel. Dus die komen ene keer per maand op dinsdag naar Sint-Katrina, maar ik probeer ook regelmatig een keer naar daar te gaan.
Ah ja, oké.
Dus een beetje spijtig van de afstand, dus het is zo'n 40 kilometer. Maar ik probeer toch een keer regelmatig te gaan. Dus, ja.
Ja, en hoe heeft u de gemeenschap dan leren kennen? Want dat is dan toch een eindje van u?
Misschien? Via Sint-Michielsbeweging. Dat mensen daar ook in het verleden regelmatig kwamen en nog komen. Via de Sint-Michielsbeweging.
Zou u een beetje kunnen vertellen over de Sint-Michielsbeweging, wat dat precies is en wat voor activiteiten jullie doen?
Ja, dus die is opgericht, ik denk dat het nu 28 jaar geleden is. En ik ben zo 20 jaar dat ik, laten we zeggen, zeer regelmatig ga. Dat was spijtig genoeg met priester Nobel Ponte, die in 96 overleden is. En priester Geert Goedals doet dat nu verder ook samen met enkele diakens en ook nog mensen. Dus die trekken voornamelijk de jongeren aan, maar ook doen ook zeer veel voor de armen en de vreemdelingen. Dus ik moet eerlijk zeggen, die beweging doet zeer veel voor de zwaksten in de maatschappij. Ik heb als hobby duivenliefhebber en het was niet gemakkelijk, laten we zeggen, een mis te vinden in het weekend. Nee, dus meestal is dat zaterdag of zondag, maar vroeger had ik hier in Lendeleden altijd de zondagmorgen om 7 uur de mis. Dus dat was geen probleem, maar op een bepaald moment was dat afgeschaft. Door mijn echtgenoot heb ik dan gezegd, ze gaat toch een keer gaan zoeken. Waarschijnlijk is er nog ergens een mis in Kortrijk. Men dacht dan aan Pius X of iets anders. En ik ben aan het rondrijden in Kortrijk en plots kom ik op de markt en hoor ik de klokken luiden. En dat was een kerk dat ik kende, dat was vroeger van de Jezuïeten, maar er is zeer weinig binnen geweest op dat moment. En ik ga binnen en ik zie nog altijd voor mij staat priester Noël Ponte en priester Geert Goedhals. En ze geven mij een handdruk. Nee, welkom zijn ze. En het was toen al op dat moment zeer veel volk en ook zeer veel jongeren. En dat sprak mij aan en ik ben blijven gaan. Dat was, ik doe ook andere kerken, maar ik ga zeer graag naar de Sint-Michielsbeweging. Dus ook probeer ik de woensdagavond, is dus iedere keer een jongerenviering, om 19 uur probeer je er ook zoveel mogelijk aanwezig te zijn.
Ah ja, oké. En dan, dus u zegt van ja, ze zijn er ook concreet voor de arme mensen en voor vluchtelingen. En zijn er dan bijvoorbeeld bepaalde acties dat jullie doen? Of is dat
ja,
meer persoonlijk contact?
Ze zorgen voor voeding, voor eten. Dus ze hebben dan een winkel opgericht, een potpourri. Dat werd ook ingehuldigd in de tijd door zuster Jean de Vos. En dus zij geven voedselpakketten aan de mensen. Dus dat is een soort puntensysteem. En dus ze kunnen de woensdag en de zaterdag naar de winkel gaan om daar bepaalde producten aan te schaffen.
Ah ja, oké. Dat is wel heel mooi.
Ja, absoluut. Dat is zeer mooi. Ja. Dat is ook samenwerking met Stad Kortrijk en nog met een andere vereniging die daar ook, laten we zeggen, voor zorgen. Dus dat zij alles, of iedereen kunnen bedienen, want het is niet evident. Van de laatste tijd zie ik dat er meer en meer mensen komen. Dus dat is, ja. Plus ook, dat zijn ook veel mensen uit Syrië, dus die zitten ook regelmatig in de Eucharistieviering op zaterdagavond. Is er altijd om 19 uur een jongerenviering en ik moet zeggen, er zijn er ook veel van die mensen die daar komen uit dankbaarheid. Dus dat grijpt me wel aan, dat ik het zo zeggen.
Ja, zeker. Alleen de vervolgde kerk. Die...
Ja.
Ja. En u haalde daarnet aan dat u ook een hobby heeft.
Ja.
U zei de duiven.
Ja, ik ben duivenliefhebber, ja.
En wat is dat precies dat jullie dan doen in het weekend?
Wedstrijden, hè. Dus duiven worden tijdens de week ingekort afhankelijk van de afstand. Meestal is dat woensdag, donderdag of vrijdag. En worden dan de zaterdag gelost in Frankrijk.
Ah ja, oké.
Dat gaat van afstanden tot 70 kilometer tot... Allee, de afstand dat ik speel is tot 700 kilometer. Dus dat is al een ganse afstand. Dus bijna tot Bordeaux, dat wil zeggen.
Oké. En wij tot Bordeaux, dat is inderdaad ver. Allee, ik heb er... Het dorp waar ik van afkomstig was, we hadden verschillende duivenmelkers ook in de straat. Maar ik wist niet precies hoe het in zijn werk ging. En is dat bij u doorgegeven van vader op zoon? Of is dat een nieuwe hobby dat u ontdekt heeft?
Niet direct, maar mijn grootvader langs mijn vaderskant was wel duivenliefhebber. Ik heb dat nog geweten, maar op het moment dat hij op pensioen ging, is hij gestopt. Maar ik had toen nog geen duiven. En toevallig was ik hier met iemand in de buurt bevriend, waar mijn ouders woonden. En die grootvader was van de trap gevallen. En die duiven moesten verzorgd zijn. En zo ben ik erin gerold.
Ah, ja.
Laat ons zeggen, niks van kennende. En sindsdien, dat is nu al bijna 40 jaar, ja, blijft me dat achtervolgen. Dus ik heb daar wel veel aan de duiven. Dus het is ook regelmatig dus dat priester Geert van de Sint-Michielsbeek een keer vraagt om dus nu ook een dag of 10 geleden, dus was het ook het evangelie sprake van duiven, dan vraagt hij meestal om enkele duiven mee te nemen, dus dat we dan gewoon in de kerk zo in een mandje plaatsen. Dus, dat hij dan ook probeert zijn homilie rond te houden. Dus, ja.
Ja.
Of ook op huwelijken, zo, daar ben ik ook voor gekend om soms duiven te lossen. Dus als dat past voor mij, zorg ik daar wel voor. Dus dat er zijn niet altijd witte duiven, en natuurlijk van de meeste prijsduiven zijn blauw of zwart of zo, dus maar... Ik probeer dat ook al een keer te doen, dus dat spreekt wel de mensen aan.
Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk ook een heel bijbels beeld, hè?
Ja, absoluut. Ja.
Ja. En om een idee te hebben, hoeveel duiven heeft u dan?
Ja, nu toch een kleine 200 ongeveer.
Amai, dat is veel.
Dus 100 oude duiven, laten we zeggen, en ongeveer 100 jonge duiven. Dus,
Omdat
nu de kweekperiode is, laten we zeggen. Dus, ja.
Want,
dus zijn zo een dag of 10 oude jongen, dus ja. Niet te veel, maar ja, ik heb gezegd in het laatste jaar dat ik er zoveel auto's had. Beetje verminderen, maar ik heb er last mee, alleen laten we zeggen, om dan bepaalde duiven dood te doen of weg te doen. Dus ja,
dat begrijp ik
wel.
Ik zit
daarmee verbonden en ik probeer ze zo lang mogelijk te houden. Dus mijn oudste duif is nu van 2009, dus 11 jaar laten we zeggen. En ik heb er nog 2 jonge duiven van, dus
ik had eerst
van plan van ze toch misschien weg te doen, maar ik denk dat je ze misschien nog een jaartje gaat houden. Dus.
Allee, ja. Amai, van 2009, dus dat is al 11 jaar, dus
duiven
kunnen best oud worden dan.
Ja. Normaal is dat moeilijk om laten we zeggen, zowel voor de duiver die nog bevrucht als voor de duivin om eieren te leggen. Maar ja, blijkbaar met die soort lukt dat wel. Dus ik heb wel een soort die tamelijk lang vruchtbaar is, laten we zeggen.
Ja, allee zeg. En hoeveel van die duiven dat u heeft, die doen nog wedstrijd? U heeft misschien al gezegd, maar ik ben het vergeten.
Laten we zeggen, met oude duiven is het ongeveer een stuk of 30. En met jonge duiven zijn dat dus alle jonge duiven die mee kunnen. Natuurlijk, er gaan er veel verloren in het begin. Laten we zeggen, als ze de omgeving moeten verkennen. Ik woon ook dicht bij de hoogspanningsleidingen, dus wat ook geen voordeel is. Dat er soms sneuvelen of gekwetst thuiskomen. En dan natuurlijk, hoe verder dat gespeeld, hoe moeilijker dat is om die duiven thuis te krijgen. Hè. Maar dat is Laten we zeggen, dus dat je in volle seizoen misschien nog van die 100 jongen, dat je als je gelukt hebt met een 60 kunt aan wedstrijden deelnemen.
Ah ja, oké.
Okay. Maar die hebben dan natuurlijk al veel voorbereiding gehad, veel kortere afstanden gevlogen. Dus
Ja.
We hebben de laatste jaren alleen meer verliezen met de jongen. En ik denk dat dat ook komt door die stralingen of zo, of gsm-gebruik of wachten en dergelijke, maar het is niemand die het weet. Dus ja, het is een raar dier, laten we zeggen, een duif. Je kunt laten we zeggen, als je de zaterdag een duif thuis krijgt van 500 kilometer en tijdens de week gelaat ze los, kan dat gebeuren dat die duif niet meer terugkeert. Misschien een kwetsstof mee met andere duiven of zo, dus dat is ja, een raar fenomeen. Dus.
Ja, dat is speciaal.
Natuurlijk, dat geeft aan een kik, als je zo van een verre afstand zo een duif op tijd thuis krijgt, dat geeft dat iets. Dus,
Dat
geeft wel een goed gevoel. Hè. Natuurlijk, als je geen hebt, heeft dat een minder goed gevoel, maar het is een hobby, dus het is geen beroep van mij.
Ja, tuurlijk. En ja, sorry dat ik zoveel vragen stel, maar ik ben een beetje nieuwsgierig. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Stel, op 500 kilometer gelaat een duif los. Is dat dan u zelf die daar loslaat?
Nee. Dus dat is met verenigingen. Dus vroeger was dat met een trein, dus dat bijna allemaal met vrachtwagens. Dus laten we zeggen, ik speel veel nationale vluchten. Dat betekent dat gans België meedoet. Al die duiven worden verzameld op één punt en afhankelijk van het aantal duiven met 2, 3, 4, 5 vrachtwagens worden die naar de lossingsplaats gebracht. Dus alleen een gekende vlucht bij ons is Bourges, dat is 425 kilometer. Mm-hmm. Bijvoorbeeld in augustus heb je de eerste Bourges nationaal voor jongen en ook voor ouderen. En meestal, vorig jaar denk ik, dat er een 60.000 duiven waren, oudejaars en jongen, die in eenmaal gelost worden.
Mm-hmm.
Dat zijn zowel duiven van West-Vlaanderen, Antwerpen, Luik, namen, noem maar op. Dus, natuurlijk, dat zijn meestal moeilijke vluchten voor jonge duiven, omdat ze voor eerst in een grote massa gelost worden en dat die duiven door met gans België gelost worden.
Ja.
En dus de meeste hebben nu een elektronische ring aan, dus naast laten we zeggen, de ring met de nummer op en het jaartal,
mm-hmm.
hebben ze ook een elektronische ring, dus die bij de inkorving ingechipt wordt. En als die duiven thuiskomen, worden die elektronisch bestatigd. Dus dat is met speciale klokken zo. Dus dat is wel beter dan vroeger. Vroeger moest je natuurlijk je duif vastnemen als ze thuis kwam, die gummy aftrekken. Voor bepaalde vluchten is dat wel nog vereist als je verder speelt.
Mm-hmm.
Maar de meeste is dat gewoon nu elektronisch, is dat wel, laten we zeggen, een verbetering.
Ja,
en ook een betere controle. Dus het is ook moeilijk om te zoomen of zo, omdat er ook regelmatig toch nog een keer iets gebeurt, zodat het niet correct verloopt. En allee, dat is wel veel verbeterd.
Ja, ik begrijp het. En dan eigenlijk de duif die eerst thuis komt, is gewonnen dan. Dat is de winnaar.
Dus afhankelijk ook van de afstand. Hè. Dus de afstand wordt dan verrekend.
Ja.
En dat is natuurlijk altijd spannend. Hè. Dus wij hebben, als we nationaal spelen, als de wind zo noord-noordoost zit, hebben wij kans voor de eerste nationaal. Natuurlijk, als de wind in de westen zit, dan is het allemaal voor Antwerpen en Limburg.
Ja. Dat speelt ook mee natuurlijk. Ja,
dus en de wind speelt een grote rol in, laten we zeggen, in die nationale vluchten. Ja.
Ja. Allee, dank u om er wat over te vertellen. Ik heb mij misschien een beetje laten gaan, maar ik vind het wel interessant
om te weten.
Dan wou ik ook een vraag stellen over nog iets over uw geloofsleven. Dus u zegt, ik luister heel veel naar Radio Maria. Heeft u bepaalde gebeden dat u... Allee, ik wil zeggen, hoe ziet uw gebedsleven eruit? Begint u bij een ochtendgebed?
Ik heb dat geleerd ook aan de Sint-Michielsbeweging. Dus altijd het morgengebed uit het tijdenboek.
Ja. En,
daar start ik mee. Ik heb dan ook zo... moet eerlijk zijn, ik ben ook, laten we zeggen, een van mijn favorieten, als je het zo mag zeggen, gelovigen of heiligen, is de zalige broeder Isidoor. En ik heb daar ook verschillende gebedjes over en dan bid ik dat ook 's morgens, dus samen met het morgengebed.
Broeder Isidoor, dat was een passionist uit Kortrijk, hè?
Ja, inderdaad. Ja.
En is er dan nog een grote devotie rond daar in Kortrijk?
Ja. Het is wel, alleen eerlijk zijn, sterk verminderd, natuurlijk.
Ja.
Het probleem is dat er ook zeer weinig passionisten zijn op vandaag, maar laten we zeggen, in 1984, als hij zelf verklaard was, was dat een druk bedevaart, zo, laten we zeggen.
Mm-hmm.
Ja, dat is gekomen door een tante van mijn moeder die, als ze zeer jong was, een grote operatie moest ondergaan. En de dokter had me gezegd, misschien 10% overlevingskans. En dan is mijn grootmoeder naar broeder Isidoor geweest en die operatie, laten we zeggen, in die tijd, dat ik van spreken is misschien 17 jaar geleden, is perfect verlopen. En moet eerlijk zijn, in de familie is dat wel altijd een sterke heilige geweest bij ons.
Ja.
Moet ik eerlijk zijn, in 84, ik ga regelmatig naar de mis, zo laten we zijn, overal, dat was in Lendeleden, en we hebben hier ook de zusters, Sint Vincentius, Apollo, en dat was net afgestudeerd, legerdienst gedaan, en dat was een zeer moeilijke periode om werk te vinden. En 's morgens ga ik naar de mis. Ik weet het niet meer als het in de kerk was of in de kapelle van de zusters. En zuster Emmanuel, die altijd lesgegeven heeft, kwam naar mij en zei, zo zit dat, heb jij werk of wat doe jij nu? Ik zei, niks, een legerdienst is gedaan en ik heb het nogal moeilijk om werk te vinden. Ik heb een paar sollicitaties gedaan, een paar examens, een paar gesprekken. Maar dat loopt niet zo vlot. Hè. Ze zou toch een keer beter misschien naar Brudrisi doorgaan. Het is nu, net als juist, laten we zijn in die periode van die zalenverklaring. Mm-hmm. Ik ben er geweest en wonder bij wonder, in dezelfde week had ik 3 aanbiedingen.
Och, allez,
dat ik zelfs niet wist wat gekozen, want ik ben eerst gestart in een boekhoudingskantoor voor 3 dagen. Toeval of niet, de directeur was er niet, het contract was niet ondertekend en de woensdag belde mijn moeder mij op dat ze zegt, er is hier een brief binnen dat je kunt ook, wat je eigenlijk wilde gaan werken, kunt gaan werken. En ik heb dan beslist om het tweede te nemen. Ja. Allee, dat ik maar zeg, de mensen zeggen dat is toeval, ik geloof niet in toeval. Dat is misschien, ja...
Je weet overvloedig.
Dat wil ik wel zeggen, de genade misschien of iets, of hoe moet je het ook noemen. Dus die, ja. En daarin moet je eerlijk zijn, ik heb zeer, zeer veel geloof in broeder Isidore.
Ja. Ja. Allee, inderdaad een overvloedige gebedsverhoring.
Ja, ik heb dat geluk, dat is niet zo ver. Allee, van dat ons zo'n 1 kilometer of 10. Dus ah, ja. Eerlijk zijn, ik ga dat regelmatig binnen in de kerk. Zo, dus, ja.
Ja, oké. Okay.
In de kapel ook. Dus,
die is u dan zeer dierbaar, broeder Isidore. Zijn er zo nog heiligen waar dat u iets mee heeft, om zo te zeggen?
Don Bosco, laat ons zeggen. Dat komt ook door de Sint-Michielsbeweging. Mm-hmm. Ja, wat die ook veel gedaan heeft voor jongeren. En ook de heilige Antonius. Moet eerlijk zijn, ja. Dat is ook zo... Ja, als je soms iets keer kwijt is of dat je iets moet zoeken, ja.
Van de verloren voorwerpen, ja.
Ja, inderdaad.
Allee, Dominique, heel hartelijk dank voor het gesprek en voor uw getuigenis. En u zei ook nog voor ons gesprek dat u het liedje Nader mijn God bij u graag hoort van op Radio Maria.
Ja.
Als u wilt, kunnen we daar nu naar luisteren. En dank je wel voor het gesprek. Het was aangenaam u te spreken.
Geen probleem, graag gedaan.
Misschien zien we elkaar ooit in Gistelen, want Radio Maria is daar aanwezig dit jaar op de welgeziende dagen. Dus misschien tot dan. En anders zeker verbonden doorheen de radio, hè?
Ja.
Dank u wel, hè?
Ook nog dank u wel voor al de mensen die werken voor Radio Maria. Ik vind, ik denk dat ik misschien ook een keer mag vernoemen, ook de priesters, laten we zeggen, die dagelijks de eucharistievering doen. Ik denk, dat wordt misschien te veel vergeten door ons als christenen, dat we toch de priesters op vandaag zeer dankbaar moeten zijn voor het werk dat ze doen in moeilijke tijden.
Ja, zeker.
Ik ontmoet veel priesters en ik weet, dus het is niet meer gemakkelijk op vandaag om mensen in de kerk te krijgen, ook zeker niet om jongeren in de kerk te krijgen, maar ik vind dat we toch onze priesters niet mogen vergeten. Ook diakens en zo, dus al die mensen die toch veel doen, dat is eigenlijk moeilijke omstandigheden op vandaag.
Ja, zeker. Dat is waar. En van alles wat u zegt, u bent zo heel overtuigd en ik wil zeggen, uw geloof is echt zoiets heel belangrijk in uw leven. Is dat altijd zo geweest? Is dat voor u ook gemakkelijk om daarmee naar buiten te komen?
Ja, absoluut. Ja. Ik schrik daar niet voor terug. Ik denk, ik heb dat misschien ook gelezen van priester Noël. Priester Noël, het zijn 2 dingen van mij, of die mij sterk bijgebleven zijn. Die zei altijd, doe iets en je wordt wat je ziet. En dus ik vind dat belangrijk. Laat ik zeggen.
Ja. En heeft u kinderen?
Ja, 2 dochters. Twee dochters.
En zijn zij ook zo wat met geloof bezig?
Die zijn gelovig. Ik ga niet zeggen dat ze supergelovig zijn, maar ze gaan toch nog regelmatig een keer naar de mis. Ja. Natuurlijk, het probleem is dat zij ook... er is altijd iemand die zegt, als ik naar Lendeleden ga, die dat weet, zegt hij, hij was weer de jongste van de groep die hier was. Mm-hmm. Natuurlijk, ik ben al 56 jaar, dus ben ik niet meer zo jong. En natuurlijk, als zij dan meegaan, dan zit er, geen leeftijdsgenoot. Dat is wel een beetje een probleem.
Ja.
Natuurlijk, als wij naar Kortrijk gaan, eerlijk zijn, dat zijn de Giesbeging, dan zijn er wel veel jongeren. Dan heb je misschien, ik zeg nu maar op een getal 40 of 50 jongeren die daar regelmatig gaan of bijna iedere week gaan. Dus dat vind ik... Hè.
Ja, tuurlijk. Dat maakt wel een verschil, ook voor jonge mensen, dat ze merken dat er toch nog andere leeftijdsgenoten zijn. Hè. Dat is zeker waar.
Ja, absoluut. Ja.
Alleen in ieder geval. Nogmaals bedankt voor uw getuigenis en tot spreken ze.
Ja, geen probleem. Nog veel succes met Radio Maria.
Dank u wel, ook voor uw mooie woorden. Dag.
Ja, beste. Nee, dag.
Zij ook de voor mij. Wat ook de toekomst zij, U nader, naderbij, nader, mijn God, bij U. Zo voert mij iedere tred nader bij huis. Al wat gij mij bereidt, voorspoed of kruis.
Welkom bij Radio Maria. En intussen, beste luisteraars, hebben we nog iemand aan de lijn. Goeiedag, mevrouw.
Ja, goeiedag, Nele.
Ja, van waar bent u precies afkomstig? Ik had gezegd uit het Brusselse, afgaande op uw telefoonnummer, eigenlijk.
Ja, inderdaad. Ik woon dus momenteel in Vorst, maar wij hebben heel lang eigenlijk in Elsene gewoond.
Ja.
En thuis, ik ben afkomstig van een hele grote familie. Wij waren met 10 kinderen thuis, zijn er 3 gestorven. 7 kinderen dus, die er blijven. En ik was nummertje 4. Dus 3 grote broers en zussen en dan 3 kleinere. Voilà, ik zat in het midden.
Uit een groot gezin. En,
ja.
Was het ook een gelovig gezin?
Ja, inderdaad. Wij, als ik me herinner, als ik klein was, wij deden altijd ons gebed voor het eten, voor het slapen gaan. We kregen dan ook een kruisje van onze papa. Ja, dat was echt zoiets. Het was normaal eigenlijk. Ja. Dat hoorde erbij. Ja. Voilà. Ja.
En voor u is het ook altijd dan in uw leven gebleven eigenlijk, uw geloof?
Ja. Ja. Er zijn wel momenten geweest waar dat wat misschien minder was. Ik denk dat dat bij iedereen zo'n beetje soms op en af gaat.
Mm-hmm.
Maar ergens, ja, word je toch altijd teruggeroepen.
Ja.
Precies, hè? Is er toch altijd iets die je zegt, ik ben er toch voor jou. Ja. Zie je? Huh?
Ja. En ja, voor we op de radio waren, hebben we het er straks nog even gesproken. En u haalde ook aan dat u een zus heeft die religieuze is.
Ja, inderdaad. Dat is mijn oudste zus. En ik moet zeggen dat het was heel bijzonder eigenlijk na zware gebeurtenissen in mijn leven, dat ik daar dan terecht kon. Het was absoluut geen vlucht. Het was echt er naartoe gaan om rust en terug een zekere sereniteit te vinden. Het was heel moeilijk natuurlijk, ja, want ik heb hele zware klappen gehad, als ik het mag vertellen. Dus mijn man was overleden, ik heb mijn werk verloren. Mijn jongen studeerde op Sint-Jan, Bergmans in Brussel. Ik heb dan ook een heel zwaar fietsongeval gehad. En 10 maanden daarna is mijn jongen verdronken in Leuven, in een heel groot zwembad. Mm-hmm. Hij was student, eerstejaarsstudent, biomedische wetenschappen. Mm-hmm. En na zijn overlijden ben ik eigenlijk in de eerste weken, had ik een verblijf in de abdij, waar ik dan in de bossen veel ging wandelen en roepen en schreeuwen. En ik viel dan toch ook op mijn knieën op een dag. En ik zei tegen God, ik zeg, wat moet ik hiermee doen?
Ja.
En dan kwam het eigenlijk heel klaar en duidelijk voor mij dat ik eigenlijk meer met detectiesystemen moest bezig zijn voor verdrinkingen.
Mm-hmm.
Een maand nadien wist ik al heel, heel goed wat er allemaal op de markt was. De verschillende systemen en zeker het beste systeem. Mm-hmm. En dat is echt dus mijn doel geworden. Ondertussen was ik eigenlijk nog aan het revalideren van een heel zwaar fietsongeval dat ik net gehad had, 10 maanden voordien. Ja, het was allemaal heel, heel zwaar te dragen.
Ja, maar je...
In de volgende weken in september was ik terug in Leuven, want ik ben vaak terug naar Leuven gegaan, waar dat hij dus gestorven is in Gasthuisberg na een week.
Mm-hmm.
En daar terug naar de kapel, waar ik ook zoveel gezeten heb. En daar ben ik op een folderje gevallen van Radio Maria. En ik denk dat het begin was van Radio Maria, denk ik. Hè? Ja.
Ja, het is zo'n 8 jaar geleden, hè? Dat Radio
ja,
Maria
inderdaad, 8 jaar geleden. En ik moet zeggen, ja, dat gebed, dat was er al voordien, maar nadien ook. Hè?
Mm-hmm.
En dat heeft mij veel sterkte gegeven.
Ja.
Ik denk ook alle mensen die voor mij gebeden hebben, zoals mijn zuster in de abdij en alle mensen die ze dan aansprak voor mij te bidden,
ja.
In de abdij, zoals alle andere mensen ook van de pastorale eenheid van Sint-Gilles, waar ik naar de mis ga. Al die mensen hebben mij veel gesteund.
Ja.
Ook van de abdij der Kamer hier in Brussel, nu in Elsene. Dus dat zijn allemaal mensen geweest die mij veel geholpen hebben.
Ja.
Dus... voilà.
Het is op zich een mooie getuigenis, want inderdaad, als u het zo opzomt, hoeveel tegenslag dat u op korte tijd eigenlijk te verwerken heeft gehad.
Ja.
En u bent dat wel bij God blijven brengen dan, want u zegt, ja, ik was kwaad, ik wist niet meer wat ik moest doen. Maar u heeft dan wel altijd eigenlijk met God blijven praten.
Ja, ik ging, in het begin ging ik eigenlijk naar de kerk, maar ik kon niet meer bidden eigenlijk, dat was precies. Maar ik liet mij dragen door het gebed van iedereen. Ik was gewoon bij het volk, bij het biddenvolk. En dat heeft mij veel gesteund.
Ja.
En dan ook die zaak, de zaak van het overlijden van mijn jongen, die dus verdronken is. Dat was een heel zware zaak, want dat heeft 8 jaar geduurd.
Mm-hmm.
Met 4 gerechtelijke zaken.
Mm-hmm.
Julien, moet u weten, heeft 11 minuten op de bodem gelegen van het zwembad.
Mm-hmm.
En de eerste zaak in Leuven werd dus het zwembad werd dus schuldig gesproken. En dan zijn zij in beroep gegaan. Zij hebben dat beroep gewonnen. Zij werden dus afgelast van hun schuld.
Mm-hmm.
En dan ben ik naar cassatie gestapt.
Mm-hmm.
En daar hebben ze dan dat hebben ze dan kunnen vernietigen.
Mm-hmm.
En dan zijn we terug verder gegaan met mijn vierde zaak.
Mm-hmm.
En nu zijn ze echt schuldig.
Ja.
Van die 11 minuten. Eigenlijk, ik heb eigenlijk nooit niet de redders vervolgd. Het was altijd de directie.
Ja.
Want zij vragen veel te veel aan die redders in plaats van hun eerste werk te doen.
Mm-hmm.
Die avond, ik heb dus de camerabeelden mogen bekijken. En je ziet heel, heel goed dat die gasten eigenlijk bezig zijn met andere werk. Ze zijn poetswerken aan het doen, ze zijn watermetingen aan het doen. Maar ze zijn absoluut niet bezig met naar hun zwembad te kijken. En dat is eigenlijk hun eerste werk.
Mm-hmm.
Er waren 35 andere mensen die avond in het water. En die waren allemaal in gevaar.
Mm-hmm.
En wat men moet weten, het is dat er daar 4 andere verdrinkingen geweest zijn, waar 1 nog dodelijk, 2 jaar geleden. Dat was net na hun vrijspraak.
Mm.
En daar kon ik absoluut niet over, dus ik ben naar cassatie gestapt toen.
Mm.
Ik zeg, die moeten schuldig blijven. Dat moet daar veranderen.
Mm. Ja.
En inderdaad, ik ben heel hoopvol nu dat er toch nagedacht wordt en dat er eigenlijk een detectiesysteem voor drenkelingen komt.
Mm-hmm.
Na al die jaren heb ik eigenlijk veel bijgeleerd in verband met veiligheid in zwembaden.
Mm-hmm.
Ik ben natuurlijk geen experte, maar ik weet onder andere het systeem dat ik naar voren breng is een systeem die eigenlijk op basis van algoritmes werkt.
Mm-hmm.
En die na 10 seconden eigenlijk iemand kan opsporen die het niet normaal doet. Dus die alle bewegingen worden eigenlijk geanalyseerd. En na 10 seconden kunnen ze eigenlijk bevestigen dat er iets misloopt met iemand.
Ja.
En dan kunnen de redders, ze worden dan verwittigd met een geluid. En ze kunnen direct naar hun scherm kijken. Er zijn dan 4 schermen die geïnstalleerd zijn op verschillende plekken in het zwembad.
Mm-hmm.
En dan kunnen zij direct springen. Zelfs dat er enorm veel volk is, kunnen ze direct springen op de plaats waar dat het slachtoffer ligt.
Ja.
En het slachtoffer kan dus in de minuut uit het water gehaald worden.
Ja.
Dus dan is er geen probleem. Maar mijn jongen heeft 11 minuten op de bodem gelegen.
Mm-hmm.
En ik wil niet meer dat dit gebeurt.
Ja. Ja.
In Brussel gebeurde het 3 jaar geleden. En daar werd dan de beslissing genomen om het detectiesysteem te installeren. 1 jaar nadien. En ik was toen heel blij dat dit kon.
Mm-hmm. Ja.
Voilà, dat is een beetje het verhaal van mijn jongen.
Ja.
Ondertussen moest ik ook verder valideren van mijn zwaar fietsongeval.
Mm-hmm.
En in 2014, dat was in 2014. Ik heb veel gezocht voor mijn moeder ook in de laatste weken.
Mm-hmm.
En de week nadien dat ze gestorven is, ben ik naar Lourdes gegaan. Mocht ik iemand begeleiden, een artspatiënte.
Mm-hmm.
Het was eigenlijk alleen het 's nachts dat ik er moest bijblijven. En dat is allemaal heel goed gegaan. Dat heb ik dan allemaal opgedragen ook voor mijn mama en alles, het gebedginder.
Mm-hmm.
Omdat zij mij de toelating gegeven had toen. Want ik had haar dat gevraagd. Ik zeg, mama, gaat dat gaan als ik nu een week weg ga? Ja, doe dat maar rustig, kind. En enkele dagen daarna is ze gestorven. Dus dat was precies dat allemaal geschreven was. Hè?
Mm-hmm. Ja,
dat ik dan toch mocht vertrekken naar Lourdes.
Ja.
Om die persoon, die mevrouw, te begeleiden.
Ja. Allee.
En wat ik ook nog wou zeggen is dat 7 jaar, exact 7 jaar, dezelfde datum als mijn fietsongeval.
Mm-hmm.
Had ik dan ook de mogelijkheid om naar Assisi te gaan. Met ziekenzorg, met Samana.
Mm-hmm.
En daar heb ik dan ook terug een ongeval gehad. Een heel zwaar ongeval. Dus een veel heel rare.
Ja, zeker.
Heel, heel raar. Maar Dus daar ook verblijf in hospitaal en dan teruggebracht en dan revalidatie aan de zee. Dat is allemaal goed gegaan. Maar dus altijd met het gebed erbij. Mm-hmm. Dat was er altijd bij. Mm-hmm. En zo ben ik dan stilkens aan verder gegaan met de procedure voor het overlijden van de Julien. Mm-hmm. Ik ging dan ook nog altijd regelmatig naar de abdij, mm-hmm. bij mijn zus. Ook ben ik altijd omringd geweest door de pastorale eenheid van Sint-Gilles. Ik ben ook vaak naar een groep gegaan van Foi et Lumière. Ik weet niet of dat u dat kent. Dat zijn mensen die zich bezighouden met minder valide, maar mentaal gehandicapt. Ah, ja. 1 keer per maand. Uh-huh. En ik dacht altijd dat Julien zou... dat ze hem na 3 of 4 minuten uit water zouden gehaald hebben. Hij zou ook mentaal gehandicapt geweest zijn.
Ja.
En ik kreeg zoveel liefde terug van die mensen. Ja. Dat is 1 keer per maand.
Mm-hmm.
En dat zijn ook momenten die heel, heel goed zijn voor mij.
Ah, ja,
nu ga ik er ik ga er minder naartoe, want ja, mijn gezondheid is ook niet zo goed. En zeker, ja, ik ben... moet ik het zeggen, heel fragiel, psychisch ook, mm-hmm. zie je, met al wat ik meegemaakt heb. Mm-hmm. Maar toch, altijd het gebed.
Ja,
ja dat blijf ik doen.
Mm-hmm.
En zeker voor mijn familie en voor alle vrienden.
Ja.
Ik vind het heel belangrijk voor alle kleinkinderen van mijn broers en zussen, want ik zal nooit geen kleinkinderen hebben.
Ja.
Dat is ook een groot verdriet voor mij.
Ja, natuurlijk. Ja. Dat begrijp ik. Ja, het is wel... u bent zwaar beproefd geweest, hè?
Ja.
Zeker. En als u zegt van ja, het gebed altijd... Heeft u zo vaste gebeden die u bidt op de dag? Of is het meer zo... ik wil zeggen, bent u iemand die de rozenkrans bijvoorbeeld bidt dagelijks? Of is het meditatie dat u doet...
Ja, ik luister toch regelmatig naar de rozenkrans.
Mm-hmm.
Dat is in elk geval. En 's morgens als ik opsta, dus te zien om wat uur, dan luister ik ook op Radio Maria. Net voordat de mis is, zoals vanmorgen. Dan luister ik ook heel, heel graag naar de inzicht.
Ja.
En klassiekuur, dat is ook magnifiek, hè?
Ja, dat is waar.
Dan het nieuws van Radio Vaticaan. En dan het poëzie ook. De poëzie, dus ook heel, heel mooi.
Ja, dat is
jullie
waar.
Doen het allemaal heel, heel goed. Ja.
Dus u bent iemand die regelmatig met ons verbonden is dan.
Ja.
Zeker.
Maar wat ik ook wou zeggen, als ik dus de kans krijg soms om dus toch een beetje te reizen, zoals met Samana, ik zoek altijd de kerk op. In de buurt. En ik denk dat de mensen, ze kennen mij nu al een beetje, ze zijn altijd blij dat ik dat al weet, dat er een kerk is en dat er een mis is.
Ah, ja. Dus dat u zeker
die,
kan gaan.
En ja. die dan eigenlijk zin hebben, die kunnen dan met mij mee. Hè.
Ah ja.
Voilà.
Dus u bent altijd goed op de hoogte dat u overal toch naar de mis kan gaan op zondag
dan? Ja, absoluut. Zoals ik nu eigenlijk, ik ben zoiets aan het plannen en iedereen zegt mij, ja, maar dan moet je toch laten vallen in zo'n land, gaat hij dat niet vinden.
Mm-hmm.
Al wel, toch. Ik heb het gevonden.
Allee, zeg. Dat is goed. Ja, mevrouw, ik zie, het is al tijd eigenlijk voor het volgende programma. Dus we gaan al moeten afronden, maar misschien spreken we elkaar nog eens in de toekomst. Het was aangenaam om kennis te maken. En u zei ook voor ons gesprek dat u graag luistert naar het Ave Maria van Gounod. Dus ik heb daar een versie van klaargezet, als het goed is voor u.
Ja.
En, dan,
En ja, ook natuurlijk met Rozenkrans vandaag zal ik speciaal voor jullie allemaal bidden. En voor alle mama's die ook een kind verloren zijn.
Dank u wel. Dank u ook voor uw mooie getuigenis, hè.
Ja.
En,
dank je wel, Nele.
We blijven verbonden,
hè. Een fijne dag. Ja,
voor u
dank
ook,
u.
Hè.
Dag.